Goedemorgen. Ik weet niet of jullie de practical joke van Freek door hadden. Want hij introduceerde daarmee het thema. Het thema is namelijk de val van Lucifer. En... Ah, nu wordt er gelachen. En de tekst die ik daarvoor wil lezen uit het Oude Testament is Jesaja hoofdstuk 14, vers 12. En daarna Jacobus hoofdstuk 4, vers 5 en 6. O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen, overwinnaar van alle volken. Hoe lig je daar ter aarde neergeworpen? Je zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken. Ik evenaar de Allerhoogste. Nee, je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Tweede tekst die ik met jullie wil lezen, bladeren we naar het Nieuwe Testament, naar de brief van Jacobus. Ik lees hem vanaf vers 6, sorry, niet vanaf vers 5. De genade die hij schenkt is groter, daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. De val van Lucifer. Voordat we naar Jesaja gaan kijken, eerst even iets over dat woord Lucifer. Waar komt dat nou vandaan? Want wij kennen lucifers die we aansteken en letterlijk betekent Lucifer lichtdrager. Nou, Origenes was een kerkvader die in de derde eeuw voor het eerst eigenlijk het verband legde tussen Jesaja 14 en de val van de Satan, die ook in Openbaring 12 en Lucas 10 beschreven staat. En later in de Latijnse Bijbel is dit woordje wat we net gelezen hebben, morgenster, met Lucifer vertaald. En eigenlijk is daarna eeuwenlang Lucifer een soort eigen naam geworden waarmee wij eigenlijk over de duivel spreken voor zijn val. Maar even goed om te beseffen, het is niet zo dat daadwerkelijk Satan in de hemel met Lucifer werd aangesproken. Want ik ga er eigenlijk niet van uit dat voor de val van de schepping, of voor de val van Satan, ze al Latijn spraken in de hemel. Maar als wij het woord Lucifer horen, dan denken wij gelijk aan Satan voor zijn val. Daar gaan we vanmorgen naar kijken. En voordat we op deze verzen gaan inzoomen, is het goed om eerst even uit te zoomen en iets te vertellen over de boodschap van Jesaja. Want een belangrijk thema wat in Jesaja telkens terugkomt, is een contrast wat geschetst wordt tussen aan de ene kant Sion, en met Sion wordt niet zozeer Jeruzalem en Israël bedoeld, al horen die daar wel bij, maar worden de getrouwen van God bedoeld. Degene die trouw blijven aan de God van Israël, dwars door alle beproevingen heen. En waarom zeg ik dat dit niet voor heel Israël en voor heel Jeruzalem geldt? Omdat in Jesaja een deel van Jeruzalem ook onder het oordeel van God komt, omdat ze juist niet trouw zijn aan de God van Israël. Maar als het gaat over Sion, dan gaat het over de getrouwen van God. Degene die hem in alles volgen, hem dienen, rechtvaardig zijn en tegelijkertijd heel veel over zich heen krijgen. Verdrukt worden, vertrapt worden, vernederd worden. En van Sion wordt gezegd dat haar kinderen in ballingschap gaan. Van Sion wordt gezegd dat het een diep vernederde vrouw is. Van Sion wordt gezegd dat ze overheerst wordt, dat ze haar zonen kwijtraakt. Maar al ligt ze daar in het stof, de God van Israël zal haar verhogen. De God van Israël zal het voor haar opnemen. De God van Israël zal haar weer terugbrengen naar Jeruzalem. De God van Israël zal haar zonen weer thuisbrengen. Want een kernthema in Jesaja is dat God de nederige verhoogt en de hoogmoedige vernedert. En daarom zie je dat er niet alleen gesproken wordt over vrouwen Sion, maar dat staat scherp in contrast met een andere stad, een andere vrouw, vrouwen Babel. En vrouwen Babel is een arrogant mens die flaneert met de jurkjes en met de make-up, hoogmoedig is, op anderen neerkijkt, vreed is en andere volken onderdrukt. En eigenlijk vol zit met toverkunsten en denkt dat omdat ze zo'n machtige positie heeft en omdat ze zo bedreven is in toverkunsten, dat onheil haar nooit zal naderen. En het is vrouwen Babel die ook Israël heeft vertrapt. Maar ondanks dat ze denkt dat ze alles is, zegt God over deze stad en de vrouw die deze stad symboliseert, dat ze vernederd zal worden. Dat die stad vernietigd zal worden. Dat het een moeras zal worden, een verblijfplaats voor onreine geesten. Ze zal kaal geschoren worden. Ze zal een touw omkrijgen. Ze heeft anderen in slavernij gebracht. Ze zal zelf in slavernij gaan. En niks van haar toverkunsten zal helpen om dat oordeel af te wenden, want God de Heer heeft gesproken. Vrouwen Sion zal worden verhoogd. Babel zal worden vernederd. En dan zou je kunnen zeggen, ja, oké. Hoe weten we dat dan zeker? Hoe weten we dan dat God zijn belofte in de toekomst nakomt? Want Israël zag daar eigenlijk helemaal niets van. En dan wijst de profeet, en Jesaja is niet de enige profeet die dat doet, terug naar het verleden. Kijk Israël naar het verleden. Kijk wat God in het verleden voor jullie heeft gedaan. Want als je naar het verleden kijkt, dan krijg je hoop en geloof dat diezelfde God dat ook in de toekomst kan doen. En daarom zegt God tegen Israël, kijk wat ik voor jullie deed in de woestijn. Kijk hoe ik een weg voor jullie baande door de Rode Zee. Kijk hoe ik als een vuur in de woestijn aanwezig was en in een wolkolom jullie voorging, zo zal mijn wolkolom ook ooit weer boven Jeruzalem staan. Jesaja 4. Dus wat God in het verleden heeft gedaan, is de garantie dat God dat in de toekomst ook weer gaat doen. En hoe zit het dan met vrouwen Babel? Hoe weten we zeker dat vrouwen Babel echt ten val gaat komen? Dat de hoogmoedigen echt worden vernederd. Dat er echt een einde gaat komen aan onderdrukking. En dat God recht gaat brengen op deze wereld. En weer is de boodschap van Jesaja, kijk naar het verleden. Want wat doet Jesaja in hoofdstuk 14? Hij spreekt daar over de vorst van Babel. En hij schrijft over Babel dat deze vorst die andere volken onderworpen heeft, zelf zal afdalen in het dodenrijk. De maden zullen zijn deken zijn. Zijn heerlijkheid zal hij meenemen in het graf. Deze vorst die denkt dat hij alles is, zal sterven als een mens. Nou, hoe weten we dat zeker? En dan in één keer, in vers 12... zegt Jesaja iets over iets, over iemand wat niet de koning van Babel kan zijn. Want je kan van de koning van Babel heel veel zeggen, maar niet dat hij uit de hemel is gevallen, toch? Wat hij hier doet, is dat hij eigenlijk profetisch terugverwijst naar de macht achter de koning van Babel, die in een ver verleden tijd, eigenlijk nog voordat, nou ja, in ieder geval voordat wij mensen gevallen zijn, in de hemel gevallen is. En zoals het zeker is, hè, en Jezus zegt ook in Lucas 10, dat hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen, dat God daar de strijd gewonnen heeft, zo zal het ook met de vorst van Babel gaan. Nou, dat was even uitzoomen. Dan gaan we nu inzoomen op de tekst. Wat is eigenlijk de reden dat Lucifer gevallen is uit de hemel? Allereerst moeten we ons beseffen dat Lucifer niet als de Satan is geschapen. Ik zeg het nog een keer. Lucifer is niet als de Satan geschapen, want Satan betekent tegenstander. Maar Lucifer was een engel. En een andere tekst die ook over de val van Lucifer gaat, Ezechiël 27, daar wordt hij ook een beschuttende cherub genoemd. Dat is niet zomaar een engel, dat is een engel die heel dicht bij Gods troon staat. Nou, waarom is dit belangrijk om te onthouden? Omdat God niet de bedenker is van het kwaad. God is niet de schepper van het kwaad. Het kwaad is ergens ontstaan doordat Lucifer een keuze had om iets toe te laten of niet. Maar dit is niet van God uitgegaan. Nou, wat is er gebeurd? Tussen Genesis 1 en Genesis 3 moet dit tafereel zich hebben afgespeeld in de hemel. Nou, waarom? Omdat in Genesis 1 je leest dat God ook de hemel heeft gemaakt en dat God zag dat het goed was. Lucifer was goed gemaakt. De hemel was tof, goed gemaakt. En dan in Genesis 3 lees je opeens dat de slang op het toneel komt. Nou, die slang is niet zo door God gemaakt. En we weten dat dat Lucifer is. Er is iets tussen Genesis 1 en Genesis 3 gebeurd waar Jesaja ons een inkijkje geeft. Nou, wat is er gebeurd? Ik probeer het me zo voor te stellen, ik was er niet bij. Jullie ook niet. Lucifer stond heel dicht bij Gods troon. En was gemaakt met heel veel heerlijkheid. Hij weerspiegelde de heerlijkheid van God. Sommigen denken dat hij ook een engel was die voorging in aanbidding. Hij heeft wel wat met muziek, maar weten we niet. Het was in ieder geval een imposante engel. En een beschuttende cherub, hij stond dus eigenlijk heel dicht bij de troon van God. En moet je je voorstellen dat er allemaal aanbidding is van al die engelen die net gemaakt zijn. En die zien hoe God de wereld verder maakt en hoe de mensen gemaakt worden. En God prijzen voor alles wat hij maakt. En God loven en eren, heilig, heilig is de Heer, God almachtig. En Lucifer staat daar vlakbij. En hij ziet zijn eigen schoonheid. En hij ziet al die aanbidding. En ergens denkt hij, hebben ze het nou over mij? Of zouden ze het over mij moeten hebben? Lucifer ging zo op in zijn eigen schittering. Ik weet niet of ze spiegels hebben in de hemel of hoe ze zichzelf zien. Maar hij zag zijn eigen heerlijkheid. En hij zag de aanbidding die er was voor God. En hij dacht, die aanbidding, die komt mij toe. En die plek, naast die troon van God, daar moet ik mijn troon naast zetten. Want die plek komt mij toe. Daarom lees je hier narcistische biografie met ik, ik, ik. Ik stijg op naar de hemel. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Nou, Gods sterren is een woord wat vaak gebruikt wordt voor engelen. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safan, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken. Ik evenaar de Allerhoogste. Ik. En hier komt ons spreekwoord vandaan. Hoogmoed komt voor de val. Hier is de allereerste zonde in de kosmos ontstaan. En dit laat ons gelijk iets zien over de aard van wat zonde ten diepste is. Want wij denken vaak, ja, zonde, hè, als we dan naar ons eigen leven kijken, als het gaat over zonde, dan ja, oké, we deden dat wel, maar we hadden slecht geslapen en we zaten niet lekker in ons vel en we hadden dit thuis meegemaakt en dit was in onze jeugd gebeurd. En wij hebben allemaal redenen, sommige legitiem, sommige niet, om te rechtvaardigen waarom we doen wat we doen als het gaat over zonde. Maar hier wordt de zonde ontmaskerd, want de allereerste zonde vond plaats in de hemel. Terwijl er geen enkele aanleiding was om te zondigen. Dit is het eerste voorbeeld van egocentrisme en van hoogmoed. En weet je wat het vervelende is van hoogmoed? Het is net corona. Het is hartstikke besmettelijk. Kuch. En iemand anders heeft het ook. En zo was het ook met de hoogmoed van de Satan. Die krankzinnige ideeën die hij over zichzelf kreeg, die kreeg hij ook ingeprent bij allemaal andere engelen. Die ook niet tevreden waren met de positie waarin ze geschapen waren. En die ook dachten, nou, het is tijd voor ambitie. Het is tijd om samen met Satan de boel hier over te nemen in de hemel. En ik zeg bewust Satan, want toen werd hij een tegenstander van God. En uit Openbaring, hoofdstuk 12, kun je afleiden dat een derde van de engelen dacht, dit is een fantastisch idee van Lucifer. We sluiten ons aan bij zijn partij en we nemen de boel hierover in de hemel. En weet je dat hoogmoed ook heel erg dom is? Het erkent de realiteit niet. Hoogmoed is altijd een luchtbespiegeling. Je ziet jezelf niet zoals je werkelijk bent. En Lucifer die was zo onder de indruk van zichzelf toen hij in de spiegel keek, dat hij vergat dat alle schoonheid die hij had en alle heerlijkheid die hij had, hij gekregen had van God. En dat hij knap en mooi en geweldig was, omdat hij God weerspiegelde. Maar zonder God was en is hij niets. Nou, en daar kwam hij achter. Nou, het was een hele korte opstand. Dat wordt ook beaamd hier. Nee. Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. En zo begon de val van Satan. En ik zeg begon, want het is nog niet klaar. Hij zit nog niet in de allerdiepste put. Hij moet nog een paar verdiepingen lager vallen. In Openbaringen 20 lees je dat aan het eind van de tijd hij nog een paar verdiepingen naar beneden gaat. Dus hij is eigenlijk nog onderweg naar zijn bestemming. Maar onderweg wilde hij wraak nemen op God. En hij wist dat hij God niet aan kan. Maar wat ga je dan doen? Dan ga je datgene proberen te pakken waar God het meest van houdt. Mensen die zijn gemaakt naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Mensen die bestemd waren om Gods kinderen te zijn. Mensen die gemaakt werden omdat God zijn liefde kwijt wilde. Mensen die gemaakt waren om in het gezin samen met Vader, Zoon en Heilige Geest op aarde te wandelen. En dan, nadat hij uit de hemel is gekomen, komt het verhaal van de slang. En dan komt de slang bij Adam en Eva. En met wat voor leugen komt hij? Nou, het is een leugen waar hij zelf ook in getrapt is. Daarom is hij ook de vader van de leugen. Hij is namelijk de eerste die in leugens gestapt is. En hij probeert iedereen wijs te maken waarin hij zelf misleid is. Wat belooft hij namelijk Adam en Eva? Wat hij zelf wilde. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. En wat zei hij tegen Adam en Eva? Als je eet van die vrucht, dan zul je aan God gelijk zijn. En in één keer werden ook Adam en Eva besmet met dat hoogmoedvirus. En gingen hun ogen open, dachten ze. Nee, ze gingen juist dicht. Ze werden geestelijk blind. En ze dachten, oh, dus als we ongehoorzaam worden aan God, als het allemaal om ons gaat draaien, als wij het centrum worden van het heelal, dan zal het eigenlijk wel een stuk beter gaan. Augustinus zei hier het volgende over. Satan zocht ingang in het hart van Adam en Eva via de poort van hoogmoed. Dus die poort van hoogmoed, daar werd de zonde besmet. Daar vond er een stuk bevruchting plaats, om maar even zo te zeggen. Daar kwam in één keer een kiertje, waardoor er een deur openging naar duisternis, die heel veel ellende heeft aangericht in onze wereld tot op de dag van vandaag. En daarom zegt Augustinus, hoogmoed is de moeder van alle zonde. Want de zonde is ontstaan, hè? Je komt uit je moeder voort. Toch? En alles wat je doet, je blijft verbonden met je moeder. En zo is het ook met hoogmoed. De zonde is voortgekomen uit de hoogmoed. En alle zonden op aarde staan ergens ook in relatie met hoogmoed. Wist je dat? Ga maar even na. Bijvoorbeeld racisme. We hebben het vaak over racisme. Maar wat is racisme ten diepste? Dat het de ene groep mensen naar zichzelf kijkt in de spiegel en naar de ander kijkt en zich superieur voelt ten opzichte van die ander en daarna gaat handelen. Het begint hier. Het begint bij hoogmoed. En denk aan pesten op school. Waarom worden kinderen gepest? Omdat andere kinderen denken dat ze beter zijn dan dat kind. En dat als ze die gaan plagen en met woorden gaan vernederen en kleiner maken, dat ze er dan zelf beter uitkomen. Want ze kijken op dat andere kind neer. Hoogmoed gaat aan pesten vooraf, toch? Nog een voorbeeld, het 7e gebod. Overspel. Wat gaat daaraan vooraf? Dat je ten diepste denkt dat jij meer recht hebt op die vrouw of op die man dan degene met wie hij of zij getrouwd is. Hoogmoed gaat aan zonde vooraf. En de stad, de hoofdstad van de zonde, is Babel. En het loon van de zonde is de dood. En het loon van Babel is de vernietiging. Het loon van de hoogmoed is de val. Ja, en als we dan even eerlijk naar onszelf kijken, wat best lastig is als je duwt met hoogmoed, zitten wij dan in het kamp van Sion als mensen? Of zitten wij dan in het kamp van Babel? Op wie lijken wij meer als gevallen mensen? Ja, we willen allemaal Sion zijn. En we identificeren ons altijd met de helden en de nederigen uit de Bijbel. Maar dat gif van hoogmoed, dat zit ook in ons hart. Dat zit ook in jouw hart. Dat zit ook in mijn hart. En daarom missen we de heerlijkheid van God. En hebben we met elkaar een groot probleem. Daardoor ontstaan er ook zoveel conflicten. Gaat het ook zoveel mis in gezinnen. Omdat we ten diepste, en dat is het hart van de zonde, koppig en trots zijn. Toch? Is dit herkenbaar? Ja. En weet je wat erg is aan hoogmoed? Je hebt ook de religieuze variant. Net zoals corona heb je verschillende varianten. He, dan gaat het weer muteren. Denk je dat je er vanaf bent, komt er weer een mutatie. Nou, en bij corona is het gelukkig zo dat die mutaties elke keer milder blijken te zijn. Maar met hoogmoed wordt het alleen maar erger. Die religieuze variant die is helemaal niet te harde. Want Satan doet zich voor als een engel des lichts. Maar hoogmoed kom je ook in het hart van Gods volk tegen. Hoogmoed kom je ook bij de meest religieuze mensen tegen. Hoogmoed kom je zelfs, echt waar, in de kerk. Echt waar. Kijk bijvoorbeeld naar de fariseeën. Man, wat een discipline hadden die. Stef, je zou toch als voorganger willen? Dat zou toch geweldig zijn, hè? Als je een gemeente zou hebben waar iedereen 2 keer per week vast, 3 keer per dag bidt, de 10e geeft. Daar wordt toch elke voorganger enthousiast van? Hij denkt, strikvraag. Maar dan kan een gemeente vol met fariseërs zijn, want die deden dat allemaal. Ze baden 2 keer per week. Ze gaven hun 10e. Ze vasten 2 keer in de week. Ze baden 3 keer per dag trouwens. 2 keer per week is meer ons gemiddelde. Nee. Oh, wat erg. En denk aan die fariseer die naast die tollenaar in de tempel staat. En voor het oog het zo geweldig voor elkaar heeft. En God prijst en Adonai prijst. En ondertussen neerkijkt op degene die naast hem staat. En denkt, oh, gelukkig ben ik niet zoals hij. En wat zegt Jezus over zulke mensen? Aldere gebroed. Jullie vader is de duivel. Farizeeën, jullie vader is de duivel. Dit zijn religieuze mensen. Jezus, wat zeg je? Nou, dat komt omdat de kern van wat ze doen en waar ze door gedreven worden dezelfde hoogmoed is als die Lucifer had in de hemel. En die hoogmoed besmet ook ons hart. Nou, als ik nu de Bijbel dichtsla en zeg, succes ermee, dan gaat iedereen gedeprimeerd naar huis. Want we weten dat het zo is. Maar, gelukkig is er een maar. Het goede nieuws van het evangelie. Is dat Jesaja niet alleen spreekt over de val van de vorst van Babel. Maar hij spreekt ook over een andere koning. De koning die bij Sion hoort. Een koning die zal komen. Een koning die de knecht des Heren wordt genoemd. En dat is een koning die zijn stem niet verheft, het geknakte riet niet verbreekt, onaanzienlijk is in de ogen van mensen. En dat is een man op wie de geest van de Heer rust. En die gekomen is om blinden de ogen te openen. Om oren van doven te openen. Om lammen te doen lopen. Om een jubeljaar voor de Heer uit te roepen. En juist deze man wordt tot in het stof vernederd. Zijn baard wordt uitgetrokken. Striemen op zijn rug. En de straf die wij verdienen is op hem. En wij kunnen nu gelukkig zeggen, dat is Jezus. Jezus is gekomen om met de kern van ons probleem af te rekenen. Door precies het tegenovergestelde te doen als Lucifer. Ga maar even na. Lucifer, ik stijg op. Ik stijg op. Ik evenaar de Allerhoogste. Ik. En dan de Zoon van God. Die zit al aan de rechterhand van de Vader. Is al aan God gelijk. En hij legt zijn heerlijkheid af. en daalt af uit de hemel en wordt mens. Omdat hij niet gedreven wordt door hoogmoed. Dat is God vreemd, hoogmoed. Maar door liefde. En die liefde gaat zo ver dat hij ook bereid is zichzelf te vernederen. Omdat hij zoveel van jou en van mij en van deze schepping houdt. En ook deze Jezus wordt in het dodenrijk gelegd. Net zoals over die Satan, over de vorst van Babylon wordt gezegd. Wordt vernederd, wordt bespot, wordt in het slijk gelegd. Maar wat is de boodschap van Jesaja? God vernedert de hoogmoedigen en hij verhoogt de nederigen. En wat hebben we dat in Jezus gezien? Want juist omdat hij zo nederig was en juist omdat hij voor ons uit liefde gekomen is, heeft God hem verhoogd. Niet alleen door hem op te wekken uit de dood, maar ook door hem op te laten varen naar de hemel en hem die plaats naast hem te geven en hem de naam te geven boven alle namen. En de Vader heeft over deze nederige man gezegd: elke tong zal zijn naam belijden en elke knie zal voor hem buigen. Ook de knieën, ik weet niet of die knieën heeft, van Lucifer. Amen. En waar zitten wij in dit verhaal? En waar zitten wij in dit verhaal? Nou, het evangelie maakt scheiding in onze harten. Wist je dat? Het evangelie maakt scheiding in onze harten. Want wat is nou het krankzinnige aan het boodschap van het evangelie? Het vernederende aan de boodschap van het evangelie. Als God had gezegd: houd je aan de 10 geboden. En vast 2 keer in de week. Bid 3 keer per dag. Dan zou je het eeuwig leven krijgen. Velen van ons hadden het gedaan. Hadden ons de benen uit het lijf gelopen om God te laten zien wat we waard zijn. Ik ben voor school een onderzoekje aan het doen over hindoeïsme, boeddhisme. Een boekje aan het schrijven voor leerlingen. En nou, wat je daar tegenkomt, joh. Wat die hindoes voor hun goden hebben overgehad. Bizar! Dat noemen ze bhakti-yoga. Dat je eigenlijk met opoffering laat zien hoeveel liefde jij hebt voor je god. En er waren dus zelfs Indiërs die hun eigen oog uitsneden om het op een altaar te leggen voor hun god. Hun eigen oog. Zoveel hou ik van u. Ze doen het. Moet je je voorstellen dat ik hier een oproep ga doen. Nee. Laat zien hoeveel je van God houdt. Ze doen het. Weet je waarom? Omdat wij mensen alles willen doen om aan God te bewijzen dat we het zelf kunnen. En dan komt die vernederende boodschap van het evangelie. Timon, je kan het helemaal niet zelf. Timon, al spring je door 20 hoepels heen en al snij je allebei je ogen uit. Je kunt uit jezelf niet het eeuwig leven verdienen. Je hebt een schuld. En die kun je niet zelf betalen. Maar er is iemand die van jou houdt en die heeft hem voor jou betaald. Je krijgt wat je niet verdient en dat noemen we genade. En er is één probleem met genade. Om dat te accepteren. Er is één barrière. Hoogmoed. Hoezo? Hoezo? Ik kan het niet zelf verdienen. Hoezo? Ik ben schuldig. En daarom openbaart het evangelie wat er in ons hart zit. En dit is wat de Heilige Geest doet. Zoals Satan de poort van hoogmoed zocht om in ons leven binnen te komen, zo zoekt de Heilige Geest een poort van nederigheid om in ons hart te komen. Want het vraagt nederigheid en moed om te zeggen: Heer Jezus, ik kan het niet zelf, ik heb u nodig. Het vraagt nederigheid en moed om te zeggen: Heer Jezus, ik heb het weer verknald, ik heb u nodig. Het vraagt nederigheid en moed om te zeggen: ik ben niets zonder uw genade. En het vraagt nederigheid om ook je eigen hoogmoed toe te geven. Thuis, bij je kinderen, in een conflict situatie. En dat is wat het evangelie ons leert. En dat is waar Jezus ons voor vrijgezet heeft. Ik ga afronden. Ja, meestal als een spreker dat zegt, dan weet je dat nog heel lang kan duren. Nee, ik ga echt afronden. En ik wil jou vragen om even op het podium te komen. En ik wil jullie als gemeente vragen om een moment te gaan staan. Ik denk dat er genoeg gezegd is over hoogmoed, nederigheid, het evangelie, Jezus Christus. Maar ik wil je toch in de gelegenheid stellen, zoals Jacobus 4 ook zegt, om je te onderwerpen aan God, om je te vernederen voor zijn aangezicht. En in eerste instantie wil ik deze vraag neerleggen bij jou, als je misschien al heel lang in de kerk komt, opgegroeid bent in de gemeente of al jaren meedraait, maar nog nooit openlijk een keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus. Nooit openlijk eigenlijk hebt aangegeven, ik kan het niet zelf, ik heb zijn genade nodig. Ik heb het nodig om een keuze voor hem te maken. Ik heb ook zijn evangelie nodig. Ik heb ook zijn redding nodig. En daarom hebben we zo'n mooi instrument daarvoor. Wat we ook wel de altar call noemen. Jullie voelen hem al aankomen. En weet je waarom die zo belangrijk is? Omdat je daarmee eigenlijk iets moet doen. Je moet namelijk iets zichtbaar maken wat ons hart, als het vastzit aan hoogmoed, helemaal niet leuk vindt. Je moet een stukje nederigheid en moed tonen door voor het oog van de gemeente te zeggen, ja, ik heb Jezus nodig. Ja, ik heb het nodig om een keuze voor hem te maken. Ja, ik heb hem nodig. Weet je wie de altar call ooit bedacht heeft? Charles Finney. En weet je waarom? Omdat hij altijd merkte dat in kerken, als hij sprak, mensen zoiets hadden van, ja, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik geloven. Ja, daar ga ik mee aan de slag. En dan dachten ze dat ze er ook echt wat mee gingen doen. Maar als ze thuis kwamen, deden ze vervolgens niks mee. Maar vervolgens, als er dan iets heel eenvoudigs werd gevraagd om zichtbaar te maken dat je Jezus nodig hebt, in één keer komt dan die strijd in het hart en dan wordt zichtbaar. Nou, ik ga het helemaal niet doen. Dan kom ik een andere keer. Oh, en er zijn honderden redenen om te bedenken waarom je het niet zou doen, hoor. Maar de allerbeste reden om het wel te doen, is dat je voor Gods aangezicht en voor al zijn engelen jezelf vernedert en zegt, Heer, hier ben ik. Ik ga twee oproepen doen. Mijn eerste oproep is, werp gewoon het net uit. Dat als je in deze gemeente zit of al een tijdje komt, maar je hebt nog nooit zichtbaar een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Het maakt niet uit hoe oud je bent, 81 of 15. Om gewoon een moment nederigheid te tonen en naar voren te komen. En hoef je niet te wachten op een ander. Dat mag je nu doen. Het is tussen jou en God. Dus kom maar. Ik zie niemand komen. Dat kan twee dingen betekenen. Of er is nog een intense strijd in je hart bezig. Of iedereen is hier bekeerd. En daarom is het ook zo'n fantastische gemeente hier. En ik ga wel wenken, maar niet pushen. Op het moment dat je zoiets hebt van, ja, ik moet toch hier een keuze in maken. Wees welkom in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En stap een moment naar voren. Maar ik ga ook door. Ah, kijk. Geweldig. Fantastisch. Dankjewel. Ik heb trouwens niks gezegd over knieën buigen, maar dat gebeurt gewoon, hè, uit intuïtie. Dat is ook iets wat de Heilige Geest ingeeft. Als je voor een grote God bent, oh man. Wat is Hij groot en wat zijn wij klein. En wat is onze knieën buigen dan een mooi instrument om te laten zien hoe hard je Hem nodig hebt en hoe groot Hij is. Ik ga voor in gebed. En ik weet niet of het de allereerste keer is dat je het bidt. De tweede keer of de tiende keer, het maakt niet uit. God heeft gezien de moed die je toont door hier te komen. En ik wil de gemeente vragen om dit met me mee te bidden. Omdat als we met ons hart geloven en met ons mond belijden, dan gebeurt er iets, dan ontstaat er redding in ons leven. Romeinen 10. En het is een beetje makkelijker als we dat met z'n allen doen, toch? Dus laten we met elkaar uitspreken. Vader, ik erken dat het gif van hoogmoed ook vat gekregen heeft op mijn hart. En dat ik uit mezelf niet bij u kan komen. Maar ik dank u dat de Heer Jezus Christus ook voor mij aan het kruis is gegaan. Ook mijn zonde heeft gedragen. En daar met mijn oude mens heeft afgerekend. En ik erken voor Gods gemeente: Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik erken u als mijn Heer en mijn Verlosser. Kom in mijn leven. Vergeef me mijn zonde. En vul me met uw Heilige Geest. Amen. En Vader, ik bid op dit moment voor degenen die naar voren gekomen zijn, dat u door uw Heilige Geest ook bevestigt, als het ware uw handtekening eronder zet, van de keuze die ze zichtbaar in de geestelijke wereld gemaakt hebben op dit moment, in de naam van Jezus. En ik dank u dat u op hun levens betrokken bent en dat het goede werk dat u in hen begonnen bent, en ik weet niet of dat vandaag is of een ander moment, maar u gaat het ook afmaken. En Vader, zo zegenen we deze lieve mensen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Lieve mensen, er komt de tweede oproep. En ja, weet je, we gaan straks gewoon een moment hebben van aanbidding. En hoe mooi is het dan als er een situatie is in je leven waarvan je weet, ik kan dit niet zelf. Een situatie is in je leven waarin jij misschien ook wel eerlijk in de spiegel moet kijken en zeggen, ja, ook daarin merk ik dat gif van hoogmoed ook invloed heeft op mij. Ik heb het antigif van de Heer Jezus nodig. Het bloed van Jezus mij reinigt van alles. Het is ook nu de gelegenheid om een stukje nederigheid te laten zien naar God de Vader, door te knielen voor zijn aangezicht en in de aanbidding je hart uit te storten voor Hem. Ik wil de band vragen om een moment naar voren te komen. We gaan heerlijk aanbidden met elkaar. En er is de gelegenheid straks tijdens het zingen om op je plaats te knielen, om hier te knielen, om daarmee zichtbaar te maken, Heer Jezus, het gaat niet om mij, het gaat om U. U bent zo geweldig. Dank u wel voor wat u voor mij hebt gedaan. En Vader, zo vraag ik u om ook het tweede moment wat we ingaan van aanbidding met de gemeente. Dat u met uw Heilige Geest onze harten bewerkt. En dat we met vreugde ons mogen onderwerpen aan u. Omdat we beseffen dat wij klein zijn en u groot. En dat wij uit onszelf niets zijn, maar alles met en in u. En dat we alles aan u te danken hebben, Heer Jezus. U willen we aanbidden. U verdient de eer.